Goedenavond iedereen op de gemeenteraad van 25 juni 2019. Het eerste punt op de agenda is het goedkeuring van het verslag van de vorige zitting. Zijn er over vragen?
Ja, voorzitter, als ik mag. Dus bij het gedeelte mondelinge vragen is dat hier te sprake gekomen van die fotovoltaïsche cellen. Ik vraag me af waarom dat we niet zouden investeren daarin. Gezien de voorwaarden, de gunstige voorwaarden, ik heb er inlichtingen bijgenomen. Dus als je nu investeert erin, is het min of meer bewezen dat je na 5 jaar je investering teruggewonnen hebt. En dat jij nog 15 jaar kunt genieten van de regeling die er nu is. Stroom afnemen, injecteren, mits een kleine bedrag te betalen voor de hoeveelheid die hij injecteert. Voor het gebruik van de leiding. Maar het gebruik van elektriciteit kunt je recupereren. Dus als je de ene keer tekort hebt, hetgeen dat je geïnjecteerd hebt, kun je terughalen. En dat duurt nog 15 jaar als jij de investering doet. En daarmee bedoel ik dan de datum van de keuring van de zonnepaneel is ook de startdatum van het systeem. En het moet dus voor 1-1-2021 in dienst zijn. Ik vraag me af, ik denk dat het gebouw hier, het administratief centrum, gemeenteschool, zich toch leent tot het plaatsen van dergelijke panelen. Het kan toch geen slechte zaak zijn. AC, het gemeentehuis, was misschien nog de beste zaak, omdat ik veronderstel dat er hier toch veel meer stroom verbruikt wordt dan in de gemeenteschool. Voorgaande zitting is meneer Van Meeragen mij daar min of meer
mag daar nog op antwoord?
Negatief op antwoord dat gij die investering niet meer zou doen. Ik weet niet, misschien is er een andere zij van gedacht verwisseld.
Het is zo dat we nog bezig zijn aan het meerjarenplan en dat we nog een budget aan het insteken zijn voor diverse energiemaatregelen. Dus dat wil niet zijn dat dat uitgesloten is, dat we dat voor eind 2020 gaan doen. Van het jaar gaat dat sowieso niet meer gebeuren, omdat ze niet passen in het meerjarenplan, het vorige meerjarenplan, maar vanaf het volgende meerjarenplan, dat gaat op het einde van het jaar voorstellen. Kan dat wel. Ik vind dat, vind dat een zeer goed voorstel van u en ik denk dat we dat echt serieus moeten bekijken. Maar we moeten eerst nog dat budget erin steken, nu in het eerste in het meerjarenplan dat we aan het opmaken zijn voor 2019 tot 2024.
Ik wou er nog bij zijn, misschien zijn jullie in het achterhoofd, het gebouw op de Malzakstraat zal zich daartoe goed lenen. Maar tegen die datum zijn de voordelen verdwenen, want bij Fluvius Infra daar zijn ze het systeem aan het uitdokteren zodanig dat zij niet meer geambiteerd worden om hun netten te verzwaren of doen. Dus de voordelen zullen op termijn bijna volledig wegvallen.
Ja, natuurlijk, dat weet nog niemand wat dat voordelen of de nadelen gaan zijn met die andere teller. Maar het is effectief zo interessant dat we tot eind 2020 kunnen genieten 15 jaar van een terugdraaiende teller. En niemand die weet wat dat regeling daarna gaat zijn. Dus het is een zeer goed voorstel en het moet zeker bekeken worden in het komend meerjarenplan. En als het zo is dat het erin past, dan moeten we dat inderdaad doen voor eind 2020. Moeten we daar geen risico's nemen. Daar ga ik volledig mee akkoord.
Bon. Ja.
Maar dat valt te bespreken nog met het meerjarenplan. Dat is eigenlijk wat om gaat. En de terugverdientijd klopt, want het is 5, 6 tot 7 jaar terugverdientijd voor de zonnepanelen momenteel.
Ik kan het jullie maar zeggen, en als ze ver is, die budgetten wil ik goedkeuren.
Ja, zeer goed.
Dank u wel.
Op de mondeling vraag van de vorige keer.
Oké, juist. Misschien eerst voor de duidelijkheid zeggen dat goedkeuring verslag voor de zitting, dus dat puntje 1, dat heeft eigenlijk echt te maken met het verslag op zich. Niet om op vragen terug te keren van de vorige keer. Dus bijvoorbeeld uw vraag zou dan best genomen worden bij mondelinge vragen, bij puntje 17, bij het laatste punt.
Ik heb het
niet
gelezen.
Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, oké. Okay. Dan gaan we over naar punt 2, kennisname en bekrachtiging van de tijdelijke politiereglementen getroffen door het Schepencollege en de burgemeester. Graag het woord aan onze burgemeester.
Dank u, voorzitter. Er zijn 7 besluiten van de burgemeester en 7 besluiten van het college. Voornamelijk weer koersen, kermissen, triathlon en dergelijke meer. Is er over een van die besluiten een vraag? Zo niet, mogen die bekrachtigd worden? Dank u.
Oké, dan gaan we over naar punt 3, goedkeuring jaarrekening 2018. Uitleg en toelichting door onze schepen van Financiën, de heer Philip Meira.
Dank u wel, voorzitter. Er zal een powerpointje komen als het de gang schiet, zodat dat voor iedereen duidelijk is. Geen stress. Ja. Voilà, het gaat dus over de jaarrekening 2018. Die komt altijd ongeveer die periode en die valt dan samen met de eerste budgetwijziging van het nieuwe jaar. Dus straks gaan we ook de budgetwijziging zien, eerste, nummer 1 voor 2019. En als u mij toestaat, dan doe ik eigenlijk gewoon verder jaarrekening en daarna doen we verder met de budgetwijziging, als dat goed is voor jullie. Dus dat zijn 2 puntjes in elkaar. Het eerste grafiek dat we zien is de evolutie van de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge, dat weten jullie, dat is een indicator die aangeeft hoeveel dat we eigenlijk nog zouden kunnen lenen, wat onze leningslast, of wat dat we eigenlijk in totaal nog zouden kunnen afbetalen. Dus dat wil zeggen dat we hier nog steeds zeer goed zitten. En later zullen jullie ook zien dat dat eigenlijk wel heel nodig is, dat we nu nog altijd die hoge autofinancieringsmarge hebben. Je ziet daar die 2 pieken staan in blauw. Dat zijn eigenlijk, dus dat is een piek die je ziet in 2015 en een piek die je ziet in 2018. Dat zijn kapitaalsbewegingen die eigenlijk moeten gecorrigeerd worden. Dat zijn eigenlijk uitzonderlijke kapitaalsbewegingen, waardoor dat het autofinancieringsmarge vertekent en dus echt ook een vertekend beeld geeft. En eigenlijk moeten die eruit gehaald worden om een duidelijker beeld en een correcter beeld te hebben. Dan zien we de evolutie van de investering 2016 tot 2018. Je ziet telkens in de oranje balk het krediet dat voorzien was. En de blauwe balk zie je dan de rekening, wat dat de uiteindelijke uitkomst was. Wat dat er hier opvalt, dat is dat de rekening 2018, dat is iets waar we naar streven, veel nauwer aansluit bij het krediet dat voorzien was. De vorige jaren zaten we daar verder van. Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk met investeringen en inschatten of dat we de investeringen gaan kunnen doen of niet. Dus het is niet altijd gemakkelijk om daar perfect bij aan te sluiten. Maar 2018 is dat relatief goed gelukt. Dus we komen inderdaad dichter bij het resultaat. Dus er zijn minder kredietoverschrijdingen geweest. De volgende is de evolutie van de kastoestand. Hier zien we dat we geleidelijk aan het stijgen waren, wat dat zeer goed was. Oh, sorry. Dat we geleidelijk aan het stijgen waren, 2015 tot 2017. Maar vorig jaar, 2018, zie je ook dat we 1 miljoen euro naar beneden gegaan zijn. Dat komt eigenlijk omdat we een belangrijke investering hebben kunnen doen, die dus leidt tot een daling van de kastoestand. Die kastoestand zal in de komende jaren verder zakken door uiteraard het afwerken van de N457, door de rioleringen die gaan verder gewerkt worden door het Jeugd- en Bewegingscentrum. Dus die kastoestand die zal normaal in de komende jaren verder naar beneden gaan. Een mooitje om te zien altijd is de evolutie van onze leninglast op lange termijn. Het gaat hier wel degelijk over de lening op lange termijn. Wij zitten momenteel met een schuld van 364.000 euro, wat dat eigenlijk neerkomt op amper 58 euro per persoon. Wat dat dus zeer laag is. Maar dat wil niet zeggen dat we evolueren naar een schuldenlast van 0 euro, omdat we dus voor die grote uitdagingen staan, zoals de riolering, zoals kasseiwegen, zoals 9457, die uiteraard gaan moeten betaald worden, waardoor dat er deze legislatuur hoogstwaarschijnlijk wel zal moeten bijgeleend worden. Maar we nemen ons in elk geval voor als bestuur om onder het Vlaams gemiddelde te blijven van de leninglast. Als we zien daarnaast dus de cijfers schuld per inwoner 2017, dat is de cluster, dat komt het verslag van Belfius, daar staat nog, geloof ik, 73. Dus dat was eind 2017. En nu hebben wij de rekening 2018, dus dat is nog gezakt naar 58 euro per persoon. En in onze Belfius-cluster dan hebben de gemeentes gemiddeld 727 euro per persoon schuld. Dus we zitten daar heel ver onder. Maar we gaan hoogstwaarschijnlijk wel moeten een lening aangaan om al die investeringen en vooral de uitdaging van de riolering te kunnen het hoofd bieden. De belangrijkste ontvangsten in het exploitatiebudget. Wat je daar kan zien, is dat 54%, dat staat er ook bij, 54% komt uit belastingen van onze totale inkomsten. Maar om eventjes te duiden, bijvoorbeeld ontvangsten uit de werking, dat gaat bijvoorbeeld bij de dienst burgerzaken over rijbewijzen, over identiteitskaarten. Daar komt er, of is er vorig jaar in 2018, 15.000 euro minder binnengekomen. En dat komt mede doordat de identiteitskaarten langer geldig zijn. Dus alles is een beetje afhankelijk daarvan. Opbrengst van de verkoop van afval hebben we 20.000 euro minder binnengehaald doordat de papierprijs enorm gezakt was. Dus dat zijn toch allemaal factoren die meespelen en uiteindelijk daar een belangrijke rol in spelen. De personenbelasting is gezakt met 78.000 euro. En dat is vooral een effect dat we zien door de tax shift. En onroerende voorheffing is gestegen met 48.000 euro. Dus onroerende voorheffing, we zullen straks nog die grafiek zien, dat stijgt geleidelijk aan. De personenbelasting is iets dat heel schommelt. Hangt ook af van het moment dat er ingecoheerd wordt. Dat kan zijn dat er een deel ingecoheerd wordt het jaar daarna, waardoor dat er dus altijd een schommeling is. Maar de tax shift zorgt zeker ook voor een schommeling. De volgende grafiek, daar zie je die fiscale ontvangsten. Dus de bovenste lijn dat gaat over de personenbelasting en de onderste lijn gaat over de onroerende voorheffing. Onroerende voorheffing is eigenlijk een zeer stabiele inkomst die geleidelijk aan meestijgt. En je ziet daar de schommelingen van de personenbelasting die dus gezakt zijn de laatste 2 jaar, hoofdzakelijk door die invloed van die tax shift. Dan de uitgaven van het exploitatiebudget. Dat is uiteraard hoofdzakelijk de bezoldigingen, de lonen, die voor een heel groot deel, die een heel groot deel van het budget vertegenwoordigen. Maar als je ziet naar 2017, 2018, scheelt hem dat 6.000 euro in totaal. Dus eigenlijk kunnen we daar spreken over een gelijkblijvende budget. Heel kleine verschillen daarin. Een slide met toegestane werkingssubsidies. Dus dat gaat waar dat eigenlijk het meeste opvalt. Dus de meeste werkingssubsidies blijven ongeveer gelijk. Hè. Politiezone 521, vorig jaar 487. Brandweer 153, vorig jaar 165. Maar we zien wel een groot verschil in het budget of in de werkingssubsidie dat we gegeven hebben aan het OCMW. En dat komt gewoon, dat hebben we de laatste jaren ook gezien, dat de OCMW nog altijd zeer goed bij kas zit, wat dat uiteindelijk niet nodig is. Zeker niet omdat we toch binnenkort gaan samenvloeien en dat er dus ook de financiën gaan samenvloeien. Dus is het niet nodig dat wij aan het OCMW nog grote werkingsbudgetten geven, gezien dat geld in principe daar niet nodig is. Dus vandaar dat wij in vergelijking met 2017 een heel stuk minder hebben gegeven. Maar het resultaat op kasbasis van het OCMW is nog altijd relatief hoog. Dus wat kunnen we onthouden eigenlijk van de jaarrekening 2018? Is dat de financieringsmarge stijgt. We hebben ook gezien met de vergelijking dat het verschil tussen krediet en rekening relatief dicht bij elkaar ligt. Dus de begroting was zeer goed opgemaakt en goed ingeschat. We zien ook dat effect van de tax shift, dat heb ik net uitgelegd. En de uitgaven blijven stabiel, behalve dat we daar die werkingssubsidie van het OCMW hebben naar beneden getrokken, omdat ze daar die pot hebben. Dat was de jaarrekening 2018. Misschien dat ik beter eerst vragen over de jaarrekening beantwoord en daarna voort met de budgetwijziging. Dus of al kan ook gewoon verder doen. Hè.
Een opmerking van u. Probeer niet in herhaling te vallen. Ik heb de rekening 2017 met 2018 vergeleken op papier. Voor mij is dat gemakkelijk. Ik weet niet of dat digitaal ook zo gemakkelijk is. Dat je van het ene blad naar het andere kunt.
Ja,
het is
rap, hè?
Bon. Als ik dat vergelijk, dan is het inderdaad zo dat de ontvangsten en uitgaven dezelfde zijn als in 2017. Maar wel groter oplopende verschillen tussen initieel, eindbudget en uiteindelijk de rekening. Het oorspronkelijke saldo was op 945.000, ik rond af. De wijziging dus bij het eindbudget was 1.142.000 en nu uiteindelijk volgens de rekening is dat 1.445.000. Als je het oorspronkelijke met het eind vergelijkt, krijg ik daar 500.000 verschil. Euro. Dat is nog altijd 20 miljoen, denk ik.
Dat is 20 miljoen, natuurlijk.
Ik vind, ja, dat is een schone reserve, maar ik zou moeten vragen aan de ontvanger, moest dat nu zich voordoen? Maar men heeft toch geen 500.000 euro nodig om daar een serieuze lening aan te gaan. Hè? Ik vraag me af wat je daarvoor zou kunnen lenen. Ik wil maar zeggen dat een klein beetje belux is. Een beetje te veel van het goede.
Wat gaat dan uiteindelijk vooral over die autofinancieringsmarge? Dus je kunt daar inderdaad veel voor lenen, maar we willen onder dat Vlaams gemiddelde blijven. Maar een groot verschil tussen het initieel budget en de uiteindelijke rekening, dat is ook afhankelijk van welke investering dat we kunnen doen. Maar het is autofinancieringsmarge, dat heeft te maken met het exploitatiebudget. Maar het is eigenlijk daarvoor dat wij ook onze budgetten bijsturen door de budgetwijziging in de loop van het jaar. Dus het is al altijd geweest, denk ik, als we aan de vorige jaar zouden kijken, dat het initiële budget en de uiteindelijke rekening veel grotere verschillen zullen maken dan uiteindelijk na de budgetwijzigingen, waar dat we het steeds kunnen bijsturen, omdat we dan meer informatie krijgen over bepaalde inkomsten zijn. Dat kunnen ramingen zijn dat we bijvoorbeeld binnenkrijgen van personenbelasting. Dat kan van alles zijn, waardoor dat we betere cijfers kunnen plakken en dichter bij dat resultaat kunnen komen of bij de rekening kunnen komen. Maar het initiële budget zal altijd veel meer schelen van de rekening. Wat dat logisch is. Daarvoor doen we dan uiteindelijk ook die budgetwijzigingen in de loop van het jaar.
De huidige dienstverlening is volgens mij goed. Zeer goed. Er kunnen misschien nog verbeteringen aan gebeuren. Maar voor te zeggen dat je daar al die financiële middelen had voor nodig hebben, is nu ook niet waar. Daarom zeg ik, voor dat de bijkomende die zou geïnvesteerd worden, die 500 is meer dan een voldoende reserve. Wat betreft de financiële toestand, als ik het gecumuleerd budgetair resultaat bekijk, initieel zaten wij geraamd op ongeveer 2 miljoen, maar uiteindelijk onze rekening heeft 6.900.000 euro.
Maar dat heeft dus te maken met investeringen die voorzien zijn en die niet altijd betaald worden. Dat kunnen ook facturen zijn die later toekomen. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld als de maalzaak aanvangt, als de werken aanvangen, dan komen daar in één keer heel grote facturen binnen, waardoor dat resultaat op kasbasis uiteraard enorm rap zakt. Er zijn versnellingen geweest, bijvoorbeeld met goede weer zijn de werken aan N457 een stuk sneller vooruit gegaan, waardoor dat we denk zelfs een budgetwijziging nodig hebben of nodig gehad hebben om dat te kunnen opvangen. Dus dat is eigenlijk afhankelijk van hoe snel de investeringen kunnen uitgevoerd worden. En dan kan het uiteraard schommelen. Wij voorzien dat in het begin van het jaar dat we een investering gaan kunnen doen. Blijkt dat het dan een jaar langer duren, oké, dan is dat geld niet opgebruikt. En schiet dat resultaat op kasbasis uiteraard de hoogte in.
Omdat je er sprak van, het verschil tussen krediet en rekening bij investering, goed geraamd. Nee, hè, dat is niet goed geraamd, maar je zit met een overschot van 5 miljoen.
Het is de rekening en de rekening die dichter komt. Wat zeg ik niet?
Bij exploitatie zou ik onmiddellijk akkoord zijn met een juiste raming. Maar niet naar investering toe. Hè?
Niet naar investering, dat is hetgeen dat ik net heb uitgelegd, natuurlijk, over hetgeen dat kan verwezenlijkt worden of hetgeen dat niet kan verwezenlijkt worden.
Geef toe, heb dat niet altijd in hand.
Dat hebben ze sowieso niet altijd, bijna nooit in de hand.
Oké. Okay.
Als we zien hoe snel dat er gewerkt wordt bij de overheden, of hoeveel snel er kan gewerkt worden in de privé, dan kunnen wij ons geld niet zo rap uitgeven als in de privé. Wat dat soms goed is en wat dat soms niet goed is, want projecten duren veel langer.
Om te sluiten misschien, de rekening, discussies, of die zijn voorbij qua de rekening, maar ik zie hier in de notulering staan, goedkeuring. Ter goedkeuring voorgelegd. Ik geloof dat dat een aktennaam is.
Dat is een aktennaam, ja. Ja. Dat is inderdaad een aktennaam, ja.
Mij is de akte genomen.
Oké. Waarvan akte? Ja. Dan doe ik nu verder met de eerste budgetwijziging van 2019. Dus waarom doen we nu die eerste budgetwijziging? Dat is omdat we nu de jaarrekening binnenkrijgen. Dus wat wordt daarin verwerkt? In de eerste instantie het resultaat van 2018. Dus de rekening die we net hebben toegelicht. Want de eerste rekening die erin zit, is uiteraard wordt de rekening gehouden met het budget nog van vorig jaar. Dus nu kunnen we dat aanpassen naar de rekening zelf. Dan is er nog een overdracht van de investeringen. Dan worden er bij de eerste budgetwijziging uiteraard kredieten aangepast waar dat nodig is. De grote evaluatie van alle investeringsenveloppes wordt pas bij budgetwijziging 2 gedaan, omdat we dan al verder in het jaar zitten en een beter zicht krijgen over welke investeringen er dit jaar nog gaan uitgevoerd of gaan moeten betaald worden en welke niet. Dus die blijven daar nu nog allemaal voorlopig in zitten, totdat we daar meer zicht op hebben. Dus dat is hetgeen dat ik daarnet gezien heb, budget en rekening, zit daar 300.000 euro van elkaar. Dus de rekening is 6.900.000 en het budget stond 7.215.000. Dus dat wordt nu aangepast, uiteraard, in budget 2019. Dan is die overdracht van die transactiekredieten ook, die daar bijgevoegd wordt. Als we dan zien, het exploitatiebudget, daar gaat er 73.000 euro naar beneden. Investeringsbudget plus 98.000 euro, maar dat gaat dus over een heel aantal verschillende werken. Dat gaat onder andere over de aanpassingswerken van het administratief centrum. Dat gaat ook over het fietspadenproject N60 Schorissen. Dat is hetgeen dat ik daarnet heb verteld, dat dankzij de milde winter de werken sneller zijn kunnen vooruitgaan, waardoor dat we meer facturen hebben, of dat de het project rapper is opgeschoten, waardoor we uiteraard meer facturen hebben gekregen. Dat is nog een klein deel over Tenhout-Zuid aan Fortstraat. De opstarten van de trage wegenprojecten in Putten, plus 40.000 euro. Dus dat zijn allemaal investeringsbudgetten die daarin zitten, die wellicht moeten aangepast worden. Resultaat. Deze slide moet er eigenlijk niet meer staan. Hè. Als we zien dat van het resultaat van 2018 als resultaat op kasbasis, dan moet je eigenlijk 19 zijn. Is voorzien, dus die 2018 moet 2019 zijn daar van boven. Dus is voorzien in het budget om 2.303.000 door de aanpassing die we daarnet hebben besproken. Gaat daar nu 265.000 euro vanaf. Dus valt het budget of resultaat op kasbasis in plaats van 6.900.000 dat van het jaar is of vorig jaar was, naar 2.038.000 euro gaan. Dus daaraan kunnen zien dat wij verwachten dat we nog een heel aantal projecten zullen kunnen uitvoeren. Maar als dat niet het geval is, dan zal uiteraard het resultaat op kasbasis volgend jaar terug nog altijd een stuk hoger liggen. Maar die investeringsbudgetten zitten er nu in en eigenlijk een betere evaluatie van die investeringsenveloppes komt dan bij budgetwijziging nummer 2. En dan kan dat terug aangepast worden. Dat is de voorstelling die ik jullie heb gegeven. Als er vragen over zijn over de budgetwijziging, dan mag je ze gerust nu stellen.
Vragen? Ja, toch wel vragen. Exploitatie werken in het AC. Ik veronderstel die 9000 en zoveel dat dat reeds werken zijn die uitgevoerd zijn.
Welke werken? Sorry.
In het administratief centrum.
Ik weet nu niet welke dat er al uitgevoerd zijn, welke dat er al betaald zijn of welke dat er nog mogen betaald worden. Daar heb ik niet zo'n zicht op.
En wat ging het dan over bureelaanpassing? Ah, ja. Dat is toch gebeurd? Oké. Okay. Dan heb ik er ook altijd terugkerend het Marca, 7500. Ik vraag, ja, zijn we nu een beetje rond met Marca? Voorlopig toch?
Ik weet dat... dat Grizzly nog het een en het ander moet afwerken qua automatisatie en zo. Maar verder zijn, daar, zijn de werken zo goed als rond. Ja.
Mm-hmm. En dan heb ik de investering. Dan ga ik met de schepen van de bouw werken. De N457 plus 240.000 heb ik eraan gehaald. Het AC 25.000. Daarvoor moet een ontwerper aangesteld worden. En dat zijn waarschijnlijk grotere werken op deel.
Dus,
wat bedoelt men daarmee?
Dus het interieur niet aanpakken en de bureaus een beetje... Ja.
Niet uitbreiding naar buiten?
Nee, dat bij 25.000 gaan we daar niet toe komen.
Een reden te meer dat ik nog een keer haal hetgeen dat ik in het begin gezegd heb. Het is nu de moment om op die platform paneel te leggen. Doe ervan dat je wilt. En dan ja, een zwaar iets in de Turnhout en de Fortstraat. Ja. Ik vraag mij af... Welk was het oorspronkelijk bedrag, de raming voor dat project?
Wel, de meerprijzen nu zijn vooral te wijten omdat de Landschapsstraat mee overlaagd geweest is. Het deel tussen de Beek en de Markette. Er is ook grondverbetering moeten gebeuren omdat ze er op allerlei bronnen terechtgekomen zijn die niet
maar,
voorzien waren.
Mag ik even tussenkomen? Eigenlijk de budgetoverschrijding nu, want het is hetgeen dat we daarnet hebben gezien, is een totale overschrijding. Van alle projecten samen, de budgetoverschrijding staat ook in het boekje dat jullie gekregen hebben voor de Turnhoutstraat en Fortstraat, is een heel beperkte overschrijding. Dus dat staat er nog tussen. Maar dat gaat hem hier maar over een kredietoverschrijding van 386 euro. Maar die staat wel in het algemeen... Er staat een toela in...
Ja, maar ik heb het gezien, ik interpreteer dat. Turnhout en Fortstraat, wij hebben reeds 72.000 goedgekeurd, meer... En nu interpreteer ik toch nog een keer plus 125.000. Wel, heb ik niet goed bekeken. Natuurlijk, als jij daar andere dossiers bij haalt, overlagingen dossiers.
Dat wel, de Landschapsstraat en stuk tussen de Beek en de, ja, maar de Markette was niet voorzien in het dossier. En we hadden wel mee uitgevoerd, omdat dat ook...
Dat staat zo niet vermeld in die memorie.
Nee, maar het is wel in hetzelfde dossier opgenomen als uitbreiding.
Nu over die Turnhout en Fortstraat. Ik heb hier al mijn ongenoegen over uitgedrukt. Dat is er een beetje uit de hand gelopen. Men heeft er beton gegoten en weer uitgebroken en weer ergoten. Ik weet dat dat waarschijnlijk het eerste dossier is in handen gegeven van Faris. Als je het mij vraagt, we hebben veel leergeld betaald aan Faris.
Het is Faris niet dat uitgevoerd heeft.
Ik was oorspronkelijk, zij waren ontwerper.
Het was Arcadis die ontwerper was. Paris neemt gewoon het aandeel riolering ten onderlast. Ja, ja.
Want het is er op de gemeenteraad geweest, al dan niet aansluiten bij die een TMS'er, die nevenorganisatie van TMVW, die ook alle werken en werken doet. Ik vond bij de start van dat project hier, Turnhout de Fortstraat, hadden wij een goed uitgebouwde technische dienst. En ik zeg het nog een keer, wij konden het even goed, wij konden het beter, want wij hebben te veel betaald op die manier, als je het mij vraagt.
Well, we kunnen waarschijnlijk alles goedkoper, maar het gaat 20 keer zo lang duren. Hè. En ons andere werk blijft achter, hè?
Ja. Ik heb...
Ik ben er ook materiaal niet voor. Hey, het zijn daar zandpalen gestoken op de noten. Dat zijn speciale machines, cool, speciale technieken.
Maar op de Vosstraat, ik weet niet, zijn die werken nog iets opgeleverd? Heb mij gezegd, helemaal gelijk, omdat dat nu zich bevindt, gaan we dat niet goed kunnen.
En welke had het gevraagd bij? Want de Vosstraat is het grootste deel, voor ons is het enkel die betonvakken. Maar het grootste deel is voor Faris. Die grachten zijn aangelegd voor Faris. Dus Faris moet er zijn akkoord over geven. En ze zeggen dat ze niet verzakken. Het is niet schoon uitgevoerd. Ja. Ze kregen niet akkoord. Anders moesten ze heel die talu afgraven en die bomen wegdoen.
Ik hoop als zover is dat je kunt de aanspraak maken op de 10-jarige verantwoordelijkheid. Want je zult ze nodig hebben.
Ja, we gaan ze als een smeting laten uitvoeren.
Dat in verband met die investering. We hebben nooit zo nog een keer een project gekend op Maagdal. Ik ga geen naam noemen, maar het was geraamd. En we zijn geëindigd juist met het dubbele. Goed, voor mij dat voldoende. Daarvan gaan we geen acte nemen.
Ja, tussenkomst.
Mark, nog even op je opmerking. Waarom voerden zulke zaken niet in eigen beheer uit? Omdat wij eigenlijk van de administratie, zowel de uitvoerende als degene die heel de zaken moet organiseren, de boodschap krijgen dat het gewoon niet doenbaar is om de zaken nog rond te krijgen. Zij zijn geen aannemingsbedrijf. Zij moeten zich bezighouden met onderhoud van patrimonium als eerste en voorname takentechnische dienst. En we merken dat als wij heel veel... Als wij heel veel van die bouwopdrachten... En we zitten met fantastische mensen die dat heel goed kunnen. We zitten nu eenmaal met hele goede profiel. Als we die bouwopdrachten in eigen beheer beginnen doen, dat soms maanden in beslag neemt, waardoor dat het gewone werk wordt gehypothekeerd. En het is eigenlijk na een noodkreet vanuit onze technische dienst dat we gezegd hebben, we gaan proberen, zeker zoals dat je zelf aanhaalt, nu de financiële middelen er zijn, zaken uit te besteden in plaats van nog langer in eigen beheer te gaan uitvoeren. Dus dat is de reden waarom.
Ik bedoel niet uitvoering in eigen beheer. Hè. Ik bedoel wel
ontwerpen
in eigen beheer en een aannemer aanstellen. Dat kon voor dergelijk dossier gerust gebeuren. In de plaats van via...
Maar er zijn er, voor de noten zijn er daar studies gebeurd, geologische studies over die grondverzakking. Dat bezig niet dat we dat profiel in huis hebben voor zulke studies te doen.
Maar gaan die de garantie geven?
Garantie heb je nooit, maar je hebt toch wel een indicatie van wat er moest gebeuren. Die zandpaal, we weten niet hoe diep dat moest zitten.
Ik hoop dat we nog een tijdje samen aan tafel kunnen zitten. We gaan daar nog over spreken. Goed.
Oké, dus punt 4, goedkeuring van de budgetwijziging. Kan het goedgekeurd worden? Gaan we over naar tot stemming?
Stemmen, hè.
Okay, stemming per fractie. Via wie maken dan? Per fractie. Ja, sowieso. Of per raadslid.
Okay. Doe maar per raadslid, kom.
Per raadslid, oké, voilà. Dus Mark Bouwens.
Niet akkoord.
Herman de Koker. Hilden de Maasmeer. On de Tolenaren.
Akkoord.
Herman van Boven.
Niet akkoord.
Joris Nachterhalen.
Akkoord.
Frederik van Nieuwenhuizen.
Akkoord.
Isabel van Kwikkelbergen.
Akkoord.
Simon van Kwikkelbergen. Filip Meijragen.
Akkoord.
Marijke van Welden. William Lust.
Akkoord.
Steven Thomas. Tom Dont.
Akkoord.
Mark Velsik is afwezig. Yves Bontink.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord.
Om af te sluiten, misschien als ik mag. Nog een
poosje. Kun je eerst naar de stemming?
Ja, dank u wel.
Dus de uitslag van de stemming, 10 ja, nee, 5 maal. En onthouding 1, dus de budgetwijziging wordt goedgekeurd. Zeg maar, Mark.
Wel, een positieve noot, als het goed is, mag het ook gezegd worden. Ik dacht 2018 aan de rekening dat de uitgaven fel gingen oplopen. Het was juist andersom. We hebben in 2017 meer uitgegeven dan in 2018. Verkiezingsjaar. Ik dacht dat het anders zou geweest zijn.
Wij blijven onze budgetten beheren zoals een goede huisvader. Verkiezingen of niet,
Het is niet omdat dat vroeger zo was, Mark. Niet omdat dat vroeger zo was.
Dus, dat is afsluiten met een positieve noot. Oké. Punt 5. Aanpassing rechtspositieregeling voor gemeente- en OCW-personeel.
Dank u, voorzitter. Ja. Eerst en vooral betreft dat het invoeren van één rechtspositieregeling voor de gemeente en het OCMW. Ook een aantal aanpassingen aan het decreet lokaal bestuur. En dan een aantal kleine wijzigingen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. Belangrijk is ook dat er een nieuwe evaluatieregeling is met een jaarlijks opvolgingsgesprek. Kijk wat er nog belangrijk is. Ja, misschien ook die aanwervingen die we toch wel wat sneller willen doen. Waarbij dat dan, en diepgaander, waarbij een van de zaken die veranderen is het vervangen van de psychotechnische proeven door een assessment. Waarbij dat je dus breder kunt gaan peilen naar iemand zijn kennis en motivatie. Dus kijken wat ik er nog moet van zeggen. De bijlage examenprogramma's is verwijderd. Wat betekent dat we niet vastzitten aan zware programma's die we sowieso moeten uitvoeren, maar we voeren een aantal minimale regels in die moeten gevolgd worden. De publicaties van vacatures worden aangepast naar 2 weken, nu is dat 3. En de wervingsreserve blijft 3 jaar gelden in plaats van 5 jaar. En dan was er ook een bepaling die stelde dat wij minstens 1 lid van, of 1 lid van de selectiecommissie van het andere geslacht moest zijn. Nu veranderen we dat naar bij voorkeur, om dat ook een stuk te vergemakkelijken, om niet in de problemen te komen om een jury te vinden. En dan ben ik aan het kijken. De selectiecommissie bij interne personeelsmobiliteit bestaat minstens uit 2 deskundigen en kan uit enkel interne deskundigen bestaan. Dan moeten ook geen mensen van andere besturen gaan lastig vallen en we kunnen nu ook via e-mail mensen op de hoogte brengen in plaats van via brief. Ik denk dat dat de voornaamste zaken zijn uit de rechtspositieregeling. Zijn daar vragen over? Kunnen we misschien aansluitend...
Ja, dus punt 6, aanpassing van het arbeidsreglement voor gemeente- en OCW-personeel.
Ja, dus ook hier het invoeren van 1 arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW in het kader van de integratie. Ook aanpassingen die gebeuren aan het decreet lokaal bestuur. De wet Peters die stelt dat, of die ons de mogelijkheid geeft om deeltijdse roosters niet meer op te nemen in het arbeidsreglement, enkel nog voltijdse roosters. Toevoeging van een deontologische code voor de personeelsleden, gestoeld op 7 basiswaarden. En dan toevoeging van bijlagen met betrekking tot reïntegratie van langdurig afwezige personeelsleden. Ik denk dat dat het voornaamste is. Wat betreft het arbeidsreglement, zijn daar vragen over? Nee?
Oké. Dan gaan we verder naar punt 7, reglement rond verenigingswerk.
Ja, de wet voorziet nu sinds vorig jaar dat er voor specifieke activiteiten in de socioculturele sfeer beroep kan gedaan worden op verenigingswerkers. Voor ons was dat vooral een vraag van de dienst Vrije Tijd. Denk aan onze sportkampen. En nu hebben we daar ook een reglement voor hoe dat we dat kunnen doen. Zijn daar specifieke vragen over? Het is ook behandeld geweest op syndicaal overleg en is ook gepasseerd. Goed. Dat goedgekeurd worden.
Dan is er ook nog punt 8, reglement rond vrijwilligerswerk.
Hetzelfde hier. Nu hebben we ook een reglement rond vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die kunnen vergoed worden met iets van een, wat is het, 34, zoveel euro per dag. Wij werken wel in verschillende diensten met vrijwilligers. Denken we aan Haagwinde. Ben je aan het denken waar nog? Worden nog ingeschakeld, hè? Vrije Tijd, sommige, ja, bijvoorbeeld de nieuwsreceptie, zulke zaken. Haagwinde, wat zeg ik er gewoon? Ja. Haagwinde is nog niet van ons. Ja. Bedankt, Herman. Dus nu hebben we er ook een reglement. En door dat reglement is dat ook allemaal geregeld. En werken we dan niet meer in het ijlen. Zijn daar vragen over?
Dan punt 9, reglement rond interimwerk.
Interimwerk was iets dat vroeger niet kon gedaan worden door de gemeentes. Het is ook geen ideale oplossing, maar het is wel iets wat ons de mogelijkheid geeft op het moment dat we in de problemen zijn. Het is dus altijd de laatste optie om tijdelijk uit de problemen te geraken en met interimwerkers bepaalde gaten te gaan opvullen. Dat is ook overlegd geweest met syndicaal overleg, waar de vakbonden mee hebben daar principieel een probleem mee te hebben, maar wel begrijpen dat als wij het op deze manier doen, dat het kan. Dus het is altijd niet de bedoeling dat we vanaf nu met interim personeel gaan werken. De bedoeling is, als er op een bepaalde dienst tegelijkertijd een aantal mensen uitvallen en wij kunnen geen profielen vinden voor een korte vervanging, want probeer een keer maar iemand te vinden voor een paar maanden of laat staan voor een paar weken, maar dat wel cruciaal is dat die in dienst blijft doorgaan, dan kunnen wij vanaf nu beroep doen op interim werk. Zijn daar vragen over?
Ik heb wel een vraagje van al hetgeen dat we hier aangehaald hebben. Prestaties geleverd door monitoren, Filip en Bert in de Val de Jongen.
Goed, mag dat goedgekeurd worden?
Dan, punt 10 is het opstart van een gezamenlijk aanmeldsysteem voor het kleuter- en basisonderwijs conform het nieuwe inschrijvingsdecreet. Graag het woord aan onze schepen van onderwijs, mevrouw Isabel van Kwikkelbergen.
Ja, dank u voorzitter. Dat is eigenlijk een punt die in de gemeenteraad van december vorig jaar al een keer is verdaagd omwille van een klacht die toen was ingediend. Nadien was dat decreet dan toch verschenen, zodanig dat we konden opstarten met dat systeem. En in de gemeenteraad van januari hebben we daarover een principesbeslissing genomen. Maar het was eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling om daarmee te starten, schooljaar 1920. Maar omdat er al inschrijvingen gebeurd waren, kon dat niet meer en wordt dat systeem nu eigenlijk, of de opstart van dat gezamenlijk systeem, verschoven naar schooljaar 2021. Ik weet niet, ik heb dat in de gemeenteraad van januari uitgelegd. Ik zal nog een keer kort overlopen. Het is dus zo, scholen die niet instappen in dat gezamenlijk systeem kunnen dus ook heel leerlingen weigeren, ook niet als de capaciteit het niet toelaat. Het OVSG heeft ons aangeraden om gezamenlijk in te stappen, dus met alle scholen op ons grondgebied. Wij hebben ook overlegd met alle directies samen en iedereen staat daar dus volledig achter en vindt dat ook de beste oplossing. Hoe gaat dat in zijn werk gaan? Dus dat systeem zal beheerd worden van hieruit, dus vanuit het gemeentebestuur, omdat dat een neutrale dienst is. Alle scholen zullen daarop aangemeld worden op dat platform. En ouders die kunnen hun kinderen vanaf 1 maart 2020 dan aanmelden. Een eerste criterium die bepalend is voor de ordening van de leerlingen is de schoolkeuze. Een tweede is de afstand tot de school. Als er dan voldoende plaats is in die bepaalde school, krijgt de ouder een ticketje waarmee ze dan vanaf 6 mei 2020 een kind kunnen inschrijven. Zo'n gezamenlijk systeem dat biedt een aantal voordelen, want dat is een duidelijk systeem voor de burger. Zij zien op dat platform een volledig onderwijsaanbod van de gemeente. Als we gezamenlijk instappen, dan krijgen we ook een subsidie die vorig jaar 5000 euro bedroeg. Die subsidie zal zo goed als volledig opgaan in de aankoop van zo'n aanmeldsysteem. En voor bijkomende kosten, dus voor de financiering van de software, stellen wij voor om de verdeelsleutel toe te passen conform het aantal leerlingen per school. Dus gaan jullie akkoord met de opstart van dat systeem vanaf 2021?
Dus we moeten ervan afstappen dat in mijn tijd was het zo dat je geen leerlingen kunt weigeren. Nu zou dat wel kunnen, via dat systeem, en niet meer zozeer onder de verantwoordelijkheid van de ene persoon, de directie.
Inderdaad, als je instapt en hebt geen plaats, dan kunnen de leerlingen weigeren. Als je niet instapt, moet je ze aanvaarden, ook al heb je geen plaats meer. Daar komt het dan eigenlijk op neer.
Oké.
Oké. Nog in verband met punt 8, reglement rond vrijwilligerswerk, zou de speelpleinwerking er wel onder vallen?
Maar ze springen soepel om met het aantal dagen om dan een hoofdmonie iets beter te kunnen doen.
onder welk reglement zal dat dan vallen? Interim?
Dat is een nieuwe reglement.
Of vrijwilliger? Het is geen vrijwilliger, ze worden betaald. Ze krijgen een vergoeding.
Met die vrijwilligers nog niet.
Dan punt 11, capaciteitsbepaling voor de vestiging van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Ja, die capaciteit die is een eerste keer bepaald in 2012. Dus eigenlijk is dat punt een vervolg van het vorige punt. Sinds 2012 is dat niet meer herbepaald. Toen is dat vastgesteld op voor de vestiging in Nieuwkerke 150 leerlingen, voor de vestiging in Markenkerken 100 leerlingen. Een verhouding van 50% kleuters en 50% lager. Toen had men wellicht ook nooit gedacht dat dat zo'n vaart zou lopen en dat die capaciteit ooit zou bereikt worden. Maar nu liggen die kaarten toch anders, want nu, momenteel in Nieuwkerke is die capaciteit van 150 bereikt. In Markenkerken is er nog wat ruimte, daar zitten ze nu aan 89. Wij hebben eigenlijk, naar aanleiding van die opstart van het gezamenlijk aanmeldsysteem, hebben wij samengezeten met een deskundige van het OVSG en met een coördinerend directeur van de schoolgemeenschap waartoe wij behoren. En die deskundige van het OVSG die heeft ons eigenlijk gewezen op de kansen die een efficiëntere invulling van de capaciteit ons biedt. En er zijn daar dus aan die capaciteitsverhoging die wij zouden doen toch een aantal voordelen aan verbonden. Wij gaan namelijk in op de vraag naar meer plaatsen in die instapklasjes, wat dan ook zorgt voor een betere doorstroom naar het lager onderwijs. Als gemeente maken wij ook duidelijk dat wij voor elke kleuter een plaatsje willen creëren in onze school en dat wij daar ook op bijkomende middelen kunnen rekenen. Financieel is dat ook een win-win situatie, want ongeveer 20 leerlingen per klas, dat geeft recht op een fulltime leerkracht. Terwijl dat er nu klassen zijn van minder leerlingen, waardoor dat wij als gemeente PWB-uren moeten kopen, dus persoonlijk werkingsbudget. En om u een voorbeeld te geven, vorig jaar bedroeg dat €40.770 aan PWB-uren. Als wij dus die klassen efficiënter gaan invullen, zullen die PWB-uren jaar na jaar minderen. Meer leerlingen brengen ook meer middelen op die ons aangereikt worden vanuit het departement onderwijs. Een leerling brengt gemiddeld €700 tot €900 meer middelen op. Het is zo dat sommige klassen qua oppervlakte momenteel dus meer dan 21 leerlingen aankunnen, maar er zijn er ook waar dat de oppervlakte dat niet aan kan. En dat kan dus eigenlijk opgelost worden door nieuwe didactische principes toe te passen, zoals co-teaching en afwisselend werken met homogene en heterogene groepen en ook buitenactiviteiten inrichten. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die het pedagogisch-didactische niveau van onze school nog meer in de kijker kunnen zetten. Daarom stellen wij voor om die capaciteit te verhogen, dus voor Nieuwkerke op 21 leerlingen per klas, want daar zijn er al geen graadsklassen meer. Dat komt op, dus die verhouding 50%, 50-50, daar stappen we vanaf, omdat dat niet realistisch is. Want we hebben eigenlijk 4 kleuterjaren en we hebben 6 lagere schooljaren. Vandaar dat we de verhouding 40-60 zouden nemen, dus dat komt voor Nieuwkerke op 84 kleuters en 126 in het lager. Op een totaal van een capaciteit van 210 voor Markenkerken, 22 per graadsklas, daar zitten ze nog met 2 klassen samen, of dus 11 per leerjaar, 44 kleuters en 66 lager, wat hier komt op 110 in totaal. Dus ja, dat is zo'n beetje, kunnen jullie akkoord gaan met die capaciteitsverhoging?
Nou, ik mag maar vragen, het is misschien een domme vraag, maar dan zeg ik een domme vraag.
kunt wel een dom antwoord krijgen.
Onder punt, geen dat maar zien, maar onder punt 10 en 11. Ja, capaciteit. Een keer dat de capaciteit bereikt is, is ze bereikt. Maar het mag toch niet zijn dat de leerlingen van Markedal in gedrang komen ten opzichte van leerlingen van buiten Markedal?
Nee, daarom dus, we hebben dat criterium, die twee criteria. Eén, ja, schoolkeuze daarnet gehad. En twee, afstand tot de school. Dus als er bijvoorbeeld, ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Als er bijvoorbeeld maar één plaatsje niet meer is in een school. En er zijn daar verschillende ouders die school gekozen hebben voor hun kind. Dan kun je inderdaad een situatie creëren. Ik denk bijvoorbeeld aan Nukerke, dicht bij Ronse. Mm-hmm. Dat een kind van Ronse voorrang gaat krijgen op een kind van Markedal. Omdat dat kind van Ronse dichter bij de school woont dan dat kind van Markedal. Maar daar kunnen we niet van uit. Dat is wettelijk zo. En dat probleem ook voorgelegd aan die mevrouw van het OVSG. Daar kun je niet van uit. Maar dat doen we hem enkel voor die situatie als er eigenlijk maar één plaatsje meer is. Waardoor dat, als er dan nog verschillende in de wachtrij staan voor dat ene plaatsje. Dus daarom is het ook belangrijk dat we die capaciteit verhogen om niet in die situatie terecht te komen, hè.
Ik hoop dat het zich niet zal voordoen, want dat zou inderdaad spijtig zijn.
Ja, je kunt ook uw afstand tot de school als eerste criterium pakken en uw schoolkeuze als tweede. Maar dan kun je dan ook in een situatie terechtkomen dat bijvoorbeeld iemand van Schorisse voorkeur heeft om zijn kind hier naar Retikove te brengen. Of dat zijn eerste keuze is van school. Maar het woont dichter bij een school in Schorisse, dan moet dat kind naar Schorisse naar school, terwijl dat die ouders eigenlijk liever zouden hebben dat hun kind naar Retikove naar school komt. Dus ik denk dat schoolkeuze als eerste criterium het beste is. En dan pas de afstand.
Goed. Voor mij goed.
Oké. Dan gaan we verder naar punt 12, goedkeuring van de hersamenstelling van de MINA-raad en goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota. Graag het woord aan onze schepen van Milieu, Philippe Meijer.
Dank u, voorzitter. Dus 17 juni, laatstleden, hebben we de installatievergadering gehad van de MINA-raad. Dus uiteraard was er nog geen voorzitter, daardoor heb ik die vergadering voorgezeten. En er was eigenlijk van het begin reeds een vraag van de milieu- en natuurverenigingen, omdat er in de statuten stond, dat minimum een derde van de vertegenwoordigers moet afkomstig zijn uit de milieu- of natuurvereniging. Wat dat niet het geval was, dus wat dat wil zeggen dat er eigenlijk een persoon van de Milieu- of Natuurvereniging te weinig in de MINA-raad zat. Daarover hebben we dan gestemd. We hebben stemming gevraagd aan alle aanwezige personen op de MINA-raad. En is er met een ruime meerderheid is dat punt goedgekeurd, waardoor dat er een vierde persoon van Milieu- en Natuurvereniging in de MINA-raad zal komen. En ook in diezelfde richting zullen de statuten aangepast worden, maar er staat niet in minstens een derde. We schrijven, er wordt gestreefd naar een derde. Omdat we met 14 zijn in de MINA-raad. Als we met 4 personen zijn van natuur- en milieuverenigingen, dan hebben we nog altijd niet een derde. Dus we gaan nu met 4 zijn, dus wordt er geschreven in de statuten, er wordt gestreefd naar. Als we dat nu niet veranderen, dan zal binnen 6 jaar dezelfde discussie zich waarschijnlijk voordoen. En dat willen we daarmee voorkomen. Dus eigenlijk, er is dan uiteindelijk ook een voorzitter gekozen, er is een ondervoorzitter gekozen. Dus de vergadering is eigenlijk goed verlopen en dus vraag ik aan jullie ook om die statuten goed te keuren als jullie akkoord zijn dat er 4 vertegenwoordigers zullen zijn van milieu- en natuurverenigingen en dat ook in die zin dan de statuten aangepast worden van er wordt gestreefd naar een derde. Dus kunnen jullie daarmee akkoord gaan met die aanpassing? Ja.
Ik ga daar 2 opmerkingen bij maken. Ten eerste betreur ik nog altijd dat er geen politieke vertegenwoordiging is
Vorige keer was bijvoorbeeld Anne en ik daar ook bij. En dat betreur ik nog altijd. Dat wil zeggen dat er een boer en een boerin minder is. Maar ja, gelacht, maar het is zo. Nee, maar wij mogen er wel niet meer naartoe gaan. Hè? Dus dat is het eerste. En dan vindt u de verhouding van landbouworganisaties en milieuorganisaties nu 4-2 billig?
Wel, het is zo dat het eigenlijk niet aan mij is om daarover te beslissen. Dat is de minenraad. Er zijn een aantal personen die dat voorgesteld hebben. De minenraad heeft daarover gestemd en er is een goedkeuring geweest met een ruime meerderheid. Dus ik hoef daar zelf niet over te beslissen en ik hoef daar ook niets over te vinden.
De vorige legislatuur, hè, dan waren er altijd 2 aanwezig. 2, hè? Niet 4, maar 2 van die milieuvereniging. En nu gaan er 4 zijn, want we hebben het al goedgekeurd in het Scheepcollege. En je laat nu een opening voor 5.
Nee,
dat is niet
waar. Nee, door die aanpassing in statuten laten we eigenlijk geen opening voor 5. Want als we laten staan dat er minimum 1/3 moet zijn, dan moet er eigenlijk een 5de bij komen. Want we komen niet aan 1/3. Dus eigenlijk, doordat we naar 4 gaan en doordat we schrijven, er wordt gestreefd naar, dan kunnen wij die deur sluiten naar 4 vertegenwoordigers en moeten we niet naar 5 gaan. Want als we het strikt nemen, we laten het staan, dan moet er nog een vijfde persoon bij komen. Dus daarmee sluiten we dat uit en dat er de volgende keer geen discussie meer is. Ja. Maar wat voor mij het belangrijkste was, dat er gestemd is en dat er een ruime meerderheid was. En de mensen van de landbouw die daar de landbouw vertegenwoordigen, waren ook expliciet akkoord. De discussie is eigenlijk begonnen helemaal in het begin van de vergadering, of de vraag...
Vanuit natuurpunt,
ja. Dat is niet op 2 minuten gedaan geweest, die discussie. En uiteindelijk hebben we dan die stemming gedaan, waardoor dat er toch een overeenkomst is. Dus dit is nu de samenstelling van de minenraad. En om een puntje terug te komen van die politieke vertegenwoordiging. Het is ook zo dat jullie daar inderdaad konden bijzitten, maar niet stemgerechtigd.
Dus ja, maar we kosten toch een keer ons woord. Nu kunnen we niet meer naartoe gaan en kunnen we niet zeggen ook, maar het is een gesloten zitting.
Ja, oké. Akkoord.
Ik vind dat jammer. En alleen als de ene groep van mensen zorg draagt van ons milieu, dan zijn toch wel de landbouwers. Hè? Want natuurverenigingen laten natuur uit de gang gaan. Hè?
Well, het is zo dat de minenraad toch nog altijd evenwichtig vertegenwoordigd is. Dat was eigenlijk de bedoeling van de installatievergadering van de minenraad, om daar een goed evenwicht in te krijgen. En dat evenwicht is goedgekeurd. Dus ik moet me niet uitspreken wie dat er best voor de natuur zorgt. Maar het is zo dat er een evenwicht is in de minenraad en dat is waar dat bij ons als gemeente over gaat. En de mensen die daar aanwezig waren, die hebben ook duidelijk de intentie gegeven van wij willen constructief met elkaar samenwerken en naar allerlei oplossingen zoeken waar dat nodig is. Dus ik ben daar gerust in dat er een evenwichtige samenstelling is en dat er heel goede punten voor de gemeente zullen beslist worden of geadviseerd worden in de minenraad.
Tegen het bestaan van minenraad heb ik niks, maar tegen de samenstelling, daarvoor gaan we onze
partij
daar onthouden.
Als schepen van landbouw mag ik wel aanwezig zijn op die minenraad. Dus kan ik wel aanwezig zijn. Niet als stemgerechtigde, maar wel als adviserende.
Er zijn al 2 partijen. En wij gaan, kijk, nog een keer. Ik vind dat jammer.
Dat klopt niet, hè. Dat is discriminatie.
Wat is de discriminatie?
Ah, u gaat er de fractie vertegenwoordigen en de andere fracties zijn niet vertegenwoordigd.
Als mijn bevoegdheid is, schepen van landbouw wel. Hè?
Ja, maar jammer, had je dan de...
En in welke statuten is het totaal? Hè?
Wie bepaalt er dat? Dat klopt niet, hè?
Dat klopt toch helaas niet?
Het is het een of het ander, hè? Het is milieu of het is landbouw. Hè?
Is dat
milieu? Ja.
Het
is milieu of het is landbouw. Het mag veel met elkaar te maken hebben, maar het is het een of het ander.
Als het in de statuten staat, dan zal ander inderdaad ook niet aanwezig kunnen zijn. Als het zo niet in de statuten staat, dan is dat zo. Dus de statuten zullen gevolgd worden zoals dat ze geschreven zijn. In de statuten staat er geschreven bevoegde schepen. Ja.
Je loopt de kop met transparantie. Waarom mogen nu vanuit de politieke fracties niet 1 man vertegenwoordigd zijn, zoals het altijd geweest is, zowel,
ik weet nu ook
zowel in milieu als in Hekero. En jullie schaffen dat af.
Maar ik weet ook niet hoe dat in de ons omliggende gemeenten zo is. Dat jij dat nog niet kunt nagaan, maar is dat daar ook zo?
Allee. We hebben dezelfde discussie de vorige keer gevoerd, dus ik vind niet dat we die discussies dan elke... We zijn hier zo een traditie aan het kweken dat we op elke discussie elke gemeenteraad terugkomt. De vorige keer is die opmerking ook gemaakt.
Nu ja, punt in,
ja, juist. Maar heb je punten vorige keer gemaakt? Nog een keer hetzelfde antwoord. Ik vind het vreemd dat zijn adviesraden die adviezen geven. Dit zijn beslissingsorganen, hier de gemeenteraad, het Schepencollege. Wij zijn verkozen om beslissingen te nemen en je laat u adviseren door mensen in het veld. En daarvoor dienen u adviesraden, daarvoor dient u een hekro, daarvoor dient u cultuurraad, uw sportraad, uw jeugdraad. Als we er overal vol met politiekers gaan steken, ja, wat is dan nog nut van die adviesraden? De beslissing valt hier, het is heel simpel.
Verkozen geweest. Wij mogen ook ons idee zeggen erover, zonder dat we het college voorbij kunnen. Dat is niet het geval, maar allee, naar open beleid. Allee, wat gaat er nu gebeuren? Het is minaraad geweest. Wanneer en van wat en hoe gaan wij als gemeenteraadslid op de hoogte gebracht worden? Ik wacht.
Maar je hebt toch inzage in de beslissing van het Schepencollege. Als de minaraad tot bepaalde voorstellen komt, dan zullen die hier beslist worden. De minaraad gaat niet in uw plaats treden als gemeenteraadslid, gaat niet in mijn plaats treden als lid van het college. Die beslissingen worden genomen. Dat is een normaal democratisch proces. Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat je het normaal vindt dat je als bestuurder eigenlijk... Dat je zowel bestuurder moet zijn als adviseur moet zijn. Het is dat bizar is. Het is dat dat niet klopt. Uw raden zijn onafhankelijk. Wat gaan we doen? Gaan we alles raden gaan volsteken met politiekers? Dat is toch totaal geen...
Als niet stemgerechtigde?
Hebben we dan nog? Wat is het probleem? Krijg je nog? Er is transparantie, er is openbaarheid van bestuur. Als je verslagen wilt, dan kunnen ze krijgen.
Ik kan er misschien ook aan toevoegen dat vanuit de Vereniging van Gemeentesecretarissen een oproep gedaan is vanuit heel Vlaanderen om zo weinig mogelijk politiekers nog in de adviesraad te steken, maar echt mensen, burgers, te responsabiliseren in de adviesraden. Dus het is een tendens die over Hans Vlaanderen bezig is. Niet alleen hier in Markendal.
Zal de toekomstige minaraad advies moeten geven over het opnieuw opgestarte project Doortrekking M60? Wie had er daarover beslist of dat een zaak is voor minaraad of niet?
Uiteindelijk, wie dat daar een standpunt zal innemen namens de gemeente, is de gemeenteraad. Zoals de vorige keer is hier een resolutie gestemd geweest waarin we een aantal vragen gesteld hebben. De gemeenteraad, wij zijn verkozen om de beslissing te nemen. En de minaraad mag je daar een advies over geven. Ik weet zelf niet of dat wettelijk nodig is. Minaraad kan dat doen. De hekero mag daar wat mij betreft een advies over geven. Die adviezen zullen naar hier komen. Wij zullen die behandelen en wij nemen hier een beslissing. En wij nemen het standpunt in namens de vereniging, namens de gemeente. Dat is representatieve democratie. Mensen die verkozen worden om beslissingen te nemen. En kun je daar inderdaad door laten adviseren, door adviesraden adviseren. Maar steek die adviesraden dan toch niet vol met politiekers, want anders zit u zelf te adviseren.
Okay. Gaan we dan over tot stemming van dit punt. Stemming per fractie of per raadslid? Dus per fractie. Dus VLD Markendal.
Akkoord.
N-VA Markendal.
Ja, is ook akkoord.
Kom op Markendal. Onthouding. En CD&V Markendal. Onthouding. Oké, dit punt kan dus goedgekeurd worden. Dan punt 13. Goedkeuring van de hersamenstelling van de gemeentelijke jeugdraad en goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement. Graag het woord aan onze schepen van jeugd, de heer Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. In het publiek van maart 2019, via de gemeentelijke website en via sociale media van de gemeente, werd een oproep gericht naar alle jeugdverenigingen en geïnteresseerde jongeren om zich kandidaat te stellen om te zetelen in de jeugdraad. De herinstallatievergadering van de jeugdraad vond plaats op 7 mei 2019. En de samenstelling is als volgt. Twee afgevaardigden en een plaatsvervangend lid Verkaljetkoven. Twee afgevaardigden van Hieroschorische. Zij hebben geen plaatsvervangend lid aangesteld. 2 afgevaarden en 1 plaatsvervangend lid van KLJ Marke, 2 afgevaarden en 1 plaatsvervangend lid van de speelpleinwerking en 5 geïnteresseerde jongeren, waaronder wel nog van de Giroes, oud Giroes in zitten. De statuten, die ook moeten goedgekeurd worden, omvatten de doelstellingen en de samenstelling van de jeugdraad en de regels en omtrent de algemene werking zijn samenvattend het huishoudelijk reglement. Bij die statuten en het huishoudelijk reglement is het enige verschil buiten de vorige legislatuur dat de speelpleinwerking nu ook afgevaardigd is in de jeugdraad. Maar op zich is dat niet spectaculair, want ze konden als vrijwilliger, als geïnteresseerde ook in de jeugdraad. Dus mogen deze statuten, de nieuwe samenstelling van de jeugdraad, goedgekeurd worden?
Oké. Dat is een punt 14, goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de interlokale vereniging Bibliotheken in Vlaamse Ardennen. Graag het woord aan onze schepen van bibliotheek, mevrouw Isabel van Quickelbergen.
Ja, dat is iets dat jaarlijks terugkomt, de jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting van het huidige jaar, dat wij moeten goedkeuren. Wat betreft de jaarrekening, als we alle inkomsten en uitgaven verrekenen, eindigen we daar met een positief saldo van 4.386,41 euro. Ik weet niet of dat daar... Nog een keer? 4.386,41 euro. Dat is het eindsaldo voor 18.
Dan punt 15, goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Graag het woord aan onze schepen van sport, Filip Meijerhuy.
Dank u, voorzitter. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde punt. Het gaat over de Burensportdienst deze keer. Daar zien we in 2018 uitgaven 23.000 euro en ontvangsten 20.000 euro. Zit daar dus een verschil in van de kleine 3.000 euro. Als ik kijk naar wat er daar allemaal mee gebeurt, dat zijn personeelssportdag, dat is seniorensportdag, dat is een jeugdsportdag, waarbij dat er telkens uitgaven zijn en inkomsten zijn uiteraard. Bijvoorbeeld de seniorensportdag die heeft 10.000 euro gekost en daarvoor is aan de andere kant 6.000 euro binnengekomen. Dus dat is over heel het jaar een min van 2.600 euro. Maar in kas hebben ze daar nog 9.000 euro. En dan de begroting voor 2019. Daarvoor zien ze een boni van 1.000 euro. En uiteindelijk de activiteiten zijn ongeveer gelijk. Dus het gaat ook over personeelssportdag, het gaat over seniorensportdag, jeugdsportdag. En dan voorzien ze op de bank op het einde van het jaar 10.104 euro. Alsjeblieft. Kan dit budget goedgekeurd worden voor de Burensportdienst? Ja, dank u.
Dan punt 16, algemene vergadering, sociale huisvestingsmaatschappij. De Nieuwe Haard op 27 juni 2019, goedkeuring agenda. Kan die agenda goedgekeurd worden? Oké. Dan gaan we over naar punt 17, mondelingen, vragen en mededelingen. Zijn er vragen?
Ja, ik ging elke keer terugkomen op de plan van de Kolpaartstraat. Ik ga dat nu niet presenteren, want ik heb nu laten aftoetsen bij de stedenbouwkundige. Die heeft mij nog geen feedback gegeven. Ik wil er zekerheid van hem voordat ik het naar de raad breng en openbaar maak.
Na de vakantie.
Ja.
En nog vragen? Mededelingen?
Ik heb nog geen mededeling.
In de notulen van het college van 28 mei lees ik dat Fluxus Belgium een aanvraag ingediend heeft om een ondergrondse hoge druk aardgasvervoerleiding te leggen van 6,9 kilometer. Ergens, ja, hoe moet ik dat zeggen? De Piestraat, Gielestraat, Kouterstraat. Die straten die ze doorkruisen, die kosten die daarbij komen. Is dat voor ons gemeente of is dat allemaal van haar? En heeft dat nog...
We hebben er geen kosten aan.
En het doorkruisen van...
Ja,
perceel. Binnen welke tijd ziet u dat te gebeuren?
Niks te zien met de huidige
lijn. Want het ligt er toch al een tracé?
Nee, het is een nieuw stuk. Ja, het is een uitdaging tussen Brakel en Ronsen.
Er zijn hostekort in de industrie, de steden. En daarmee moeten ze afkoppelen op de Weverdijkstraat.
Ja.
Gaan ze zo richting industrie. Ja.
En dan nog een klein puntje. De werken aan de N457. U had, of ik weet niet, is dat hier vorige keer, dat ze op de dorpslijn van Marken nog niet gingen beginnen, maar vandaag zijn ze daar toch wel van start gegaan. Dus ik weet niet hoe dat komt, of... Ja, de kokerel is vandaag afgesloten, dus ja, ik had vorige keer gehoord dat niet ging gebeuren. Maar dat wil wel zeggen dat Hans de congé of het verlof dat namens de kokerellen niet meer bereikbaar is. Hè? Bereikbaar is.
Ja.
Allee, ja.
Ja.
Dat is een opmerking. Ja. Ik kan je er ook niet aan doen. Hij ook niet waarschijnlijk. Ja.
Maar een paar weken geleden hebben we samen gezeten voor de planning te overlopen. En toen is er gezegd dat nog voor het bouwverlof de baan ging opengelegd worden tot aan de Hasselstraat. Ja. Dus... Ja.
Dus de Hasselstraat, die
ja,
gaan
want oorspronkelijk ging,
de Hasselstraat is achteraf.
Want oorspronkelijk ging de paardenomgang niet kunnen doorgaan via het dorp, omdat dat ging open liggen. En ja, dat is eigenlijk gezegd geweest dat die bouwverlof toch ging open liggen.
Ze hebben allemaal, iedereen krijgt berichtjes of een brief van de aannemer, maar nu hebben we, van deze week krijgen ze een planning van volledig de werken in de dorpskern. Dus stap voor stap. Nu is dat redelijk concreet en kunnen ze dat op een week tijd juist zeggen.
Ja. Ja, goed.
De kokkerellen worden afgesloten.
Ja, ja. Ja, het is gedaan.
De riolering. De van de Blutsen en de Varend.
Ja.
En Eikenberg.
Of Bergstenen.
De Eikenberg. Ja, komt er al en weer door.
Wanjeberg.
Ja. Ja. Okay. Dat school is bijna gedaan, dus ja, het is een moment verder op te nemen.
Alvorens over te gaan tot de besloten zitting van de gemeenteraad, zou ik graag eerst de gemeenteraad schorsen en overgaan naar de OCW-raad. En dan nemen we straks een besloten zitting de gemeenteraad verder. Omdat dan het publiek kan blijven zitten voor de OCW-raad.